Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en luisteraars die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw de Open Hof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 7. Na het kerkenraadsoverleg van die bewuste dinsdag is het geheime reddingswerk op gang gekomen. De dubbelwandige schuur achter de korenmolen is nu in een soort barak veranderd. Langs de wanden aan de binnenkant zijn kribben gemaakt. Ze zijn gevuld met stro. De paardendekens dienen als dek. De rest van 17 personen over wie in de kerkenraad was gesproken, is aangekomen. Ze blijven totdat er een geschikter adres is gevonden. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. De meeste mensen durven het niet aan vanwege de zware straf die op het herbergen van Joden is gesteld. Anderen kunnen niet helpen, omdat ze de gelegenheid daarvoor niet hebben. De toch al heersende woningnood maakt dat soms 2 of 3 gezinnen in 1 huis moeten samenwonen. En met kinderen in huis is het ook niet in alle gevallen te doen. Die kwabbelen al vlug met andere kinderen over de onderduikers. Ze brengen het naar buiten en dan is het leed niet te overzien. Moeder Nelia heeft het nu nog veel drukker met al die onderduikers. De familie van haar man was net weg. En nu komt dit. Bovendien moet zij voor opoe Geert te zorgen. Het oude mensje is niet veel eisend, maar ze gaat de laatste tijd achteruit wat haar gezondheid betreft. Ze moet uit en in bed geholpen worden, haar benen willen niet meer. Als zij maar eenmaal op haar vaste plaatsje in de zorgstoel voor het raam zit, dan heeft Nelia de handen vrij om al het andere werk op de molen te doen. Ze kan het bijna niet meer aan. De mensen in de schuilplaats moeten ook eten. Maarten beseft ook wel hoezeer Nelia haar best moet doen om alles op tijd klaar te krijgen. Zonder dat zijn vrouw het weet, is hij naar de buurtweg in Molenaarsgraaf gereden. Hij vraagt aan Neesje's moeder of Neesje op de molen mag komen werken als hulp in de huishouding. Vrouw Matenboer, die de hulp van haar oudste eigenlijk niet missen wil, moet er eerst eens met haar man over spreken. Die heeft er niets op tegen. En als zij er naderhand met Neesje zelf over spreekt, merkt ze dat het meisje best zin heeft. Ze verlangt er stilletjes naar om opoe Geerte weer te zien. En op zo'n molen is meer te beleven dan hier in de stille Merwedestreek. Moeder Matenboer stemt toe. Ze begrijpt dat het nodig is de zaak van de Joden te helpen dienen. Bovendien zal het in de verdiensten ook schelen. En Stientje, haar tweede, zal dit jaar van school komen. Dit moet dan Neesje's plaats maar innemen. Zo mag Neesje dus naar de molen, ter verlichting van Nelia's zware werk. Maarten heeft er veel gemak van, dat Gijs in september ook van school komt en dan moet hij meewerken in de molen. Hij krijgt de handen meer vrij om zich met het reddingswerk bezig te houden. De molen draait wel en de milde hand reikt uit. De boeren leveren, de bakkers bakken en Maarten helpt daar ook bij. Gijs brengt geheime boodschappen naar Dort en Zwijndrecht. Joop brengt meel rond bij de armen, ook de allerarmsten in de omgeving, tot zelfs in Dordrecht en Zwijndrecht toe. Deze stadsmensen weten dat hun aalmoezen worden uitgereikt door een milde hand. Achter hen die helpen, mogen zij de helper ontdekken, hij die mildelijk geeft en nooit verwijt. Ook Neesje Matenboer helpt mee om de vluchtelingen in de schuursleuf te verzorgen. Ze brengt voedsel en voorziet de Jodengezinnen van het nodige. Zij voelt zich best thuis op de molen bij Nelia, Maarten en haar oude buurvrouw Geerte. Het is een zaterdagmiddag in februari 1943. Een mooie open dag met wind. Echt goed weer voor de maalderij. En Maarten laat dan ook, niet tegenstaande de vrije zaterdagmiddag, de molen draaien. Het stroomrantsoen is alweer kleiner geworden. En dus is dit winderige voorjaarsweer welkom. Maarten telt de zakken meel, die al zijn fijn gemalen, en komt tot 6. Nog 3. Dan heeft hij er voor vanmiddag niet te klagen. Vanmorgen is ook al zo'n 20 mut in de graanschuur geborgen. Krijn en Pieter hebben ze versleept en netjes neergezet bij de andere zakken meel. De beide knechts zou hij niet graag missen. Ze zijn nu naar huis om van hun vrije zaterdagmiddag te genieten. De molenaar kan het verder best alleen klaren. Bovendien is Gijs ook in de buurt om de laatste balen meel naar beneden te sjouwen. Pieter heeft laatst een oproep voor tewerkstelling in Duitsland gekregen. De Duitse bezettingsmacht eist dat je moet maar gehoorzamen. Dus die moet hij binnenkort afstaan. Wat een lacht eens fijntjes. Pieter zal wel zien onder te duiken, ergens in Drenthe of zo. Hier in deze onbekende omgeving is het te gevaarlijk. Wel jammer dat hij nu binnenkort zonder molenmaat komt te zitten. Gijs is gelukkig al aardig ingewerkt en Joop wordt in juni 14 jaar. Joop mag dan de school verlaten en hij kan hem best gebruiken. Nu met alle extra drukte van de onderduikers komt hij bijna zelfs niet aan het gewone werk toe. Zijn molen is zijn trots en heeft op zijn tijd een schoonmaakbeurt nodig. Deze middag moet hij de kans benutten om nog fijn een poos op de wind te malen. Straks komt de bakker uit Molenaarsgraaf zijn portie bloem ophalen. En als het nog even meezet, kan hij ze in één keer opladen. 9 zakken. De 10e komt later wel, beslist hij. Die hoeft niet mee. De 10e zak, daar was een afspraak over gemaakt op de kerkenraad. Die 10e zak was voor de armen. In dit geval de opgejaagde mensen die zonder enig inkomen waren. Maarten haalt de molenriem over. De trachter is vol. En met een handige beweging vult hij de 8e zak. Nog eentje. Intussen draaien de wieken lustig door. De wind draait anders wel meer naar het oosten, merkt Maarten. Hij steekt zijn hand door het molenvenster naar buiten. Ja, hij heeft het goed. Meteen werpt hij een blik naar buiten. Aha, daar komt bakker Korevaar aangefietst. Hij rijdt tot dicht aan de keukendeur van het molenaarshuis. Maarten steekt zijn hoofd wat verder door het luik. Hij wil de man roepen, maar Nelia staat hem al te woord. Ze neemt de broden die hij heeft meegebracht van hem over. 3 maal per week levert hij aan huis af. Het komt neer op zo'n 20 tarwebroden en 4 witte broden per week. De 10e zak graan die hij meteen aflevert en daar vooraf is neergezet, komt van boer Jongeneel. Daarmee wordt de bakker betaald. 1 maal per maand komt de bakker om zijn loon. De overige 9 zakken betaalt hij met het papieren geld dat tegenwoordig in de omloop is. De CCCD zou het eens moeten zien. Nou, dan waren ze er gloeiend bij. Die lui van de controledienst met hun vooroorlogse prijzen, voetert een man achter de molenvang. Als je een goede controleur kreeg, dan kneep zo iemand wel eens een oogje dicht. De sluikhandel was immers geen zwarte handel. Nee, aan de zwarte handel wil hij niet meedoen. Dat is jezelf verrijken. ten koste van anderen. En het leegstaande huisje waar Geerte heeft gewoond, zit tegenwoordig ook een zwart handelaar. De man woont daar alleen en met zijn handel perst hij de mensen geld af. Schandalig hoge prijzen moeten ze betalen voor wat hij hun te koop aanbiedt. Bovendien vertrouwt Maarten hem verder voor geen cent. Die vent lijkt hem in staat om zelfs voor geld zijn medemensen te verraden. Daar heeft hij geen enkel bewijs voor natuurlijk. En toch, hij houdt hem in de gaten. Maarten zet het molenwerk stop. Voor vandaag vindt hij het welletjes. En de tiende zak is nu ook klaar. Gijs, die de molen in de gaten heeft gehouden, merkt het meteen als de wieken blijven steken. Langs de bakker heen, die in de keuken met moeder staat te praten, schiet hij snel naar buiten. Vader heeft hem nodig, weet hij. In een ommezien is hij op de molenvloer. En samen met vader brengt hij de 10 balen naar de begane grond. Bakker Korevaar staat al voor de ingang met zijn bakfiets en wacht. Sterke armen pakken de balen meel op. Zo, dat is voor elkaar. Er wordt meteen afgerekend en Korevaar verdwijnt weer naar zijn bakkerij. De winkel is tot 6 uur geopend en zijn vrouw heeft het tegenwoordig maar al te druk met al die bonnenplakkerij, die nare oorlog ook. Maarten is blij dat Korevaar niet langer blijft. Hij heeft zijn tijd ook nodig. Hij moet er vanavond nog op uit met een aantal onderduikers. 8 van de 12 die nu in de schuilplaats zitten, moeten doorgesluist worden. Tevreden dat de wind hem vandaag niet tegenzat, daalt hij samen met Gijs de trap af. Beneden wacht moeder, Nelia, met de avondboterham. Tegenwoordig eten ze 's avonds weer brood in plaats van 's middags. Nu oom Jacob vertrokken is, kan dat weer. Joop is met een volle mand gesmeerde boterhammen naar de schuursleuf gegaan. Hij zal zo meteen wel terugkomen, zegt Nelia, als Maarten naar hem vraagt. Daar komt hij al aan, zegt Lijgje, die haar broer door het zijraam ziet aankomen. De lege broodmand aan drinkkan zet Joop op het aanrecht neer. Dan schuift hij haastig aan bij de andere huisgenoten aan tafel. Ze zijn onder elkaar. Moeder Geerte is geen vreemde voor hen. Ze hoort bij de familie. Gaan jullie vanavond mee, jongens? Vraagt Maarten, voordat ze gaan bedden. Joop en Gijs kijken hem opgetogen aan. Dat is tegen geen dovemans oren gezegd. De jongens antwoorden bijna tegelijk. Graag, pa. Ze weten dat er vanavond weer onderduikers weg moeten. Naar de Merwede-oever. Vandaar worden ze verder gebracht in een schuit over het water. De Biesbos verbergt heel wat vluchtelingen. Van de verborgen kanalen zijn ze niet op de hoogte. Zelfs Maarten en Nelia kennen die niet. Ze hoeven alleen maar af te leveren en ontfermende handen helpen de vluchtelingen verder op de vluchtroute. Het is voor die arme mensen een sprong in het duister. Waar zullen ze uiteindelijk terechtkomen? Maar één ding is duidelijk. Iedereen weet dat de onderduikers naar het buitenland zullen worden gebracht. Naar Zwitserland of via Spanje naar Engeland. Vader Maarten vraagt om een zegen voor het verkregen voedsel en om bewaring op al hun wegen. Wilt u in het bijzonder in dit avonduur allen nabij zijn, heren? Is zijn vurige smeekbede. U weet welke gevaren eraan verbonden zijn. Maar als u met ons meegaat, dan hebben we niets te vrezen. Weest u dan een vurige muur om ons heen. Het is toch om de bedrukten te redden en om ze uit de hand van de tiran Hitler te verlossen. Laat toch nooit toe dat de boze ons enig hinder doet. Maarten bidt ook voor degenen die achterblijven op de molen. Alleen in uw hoede zijn we veilig. Amen. Als het amen uitgesproken is, blijft het stil in de kamer. Geerte verbreekt de stilte. Ze wil het drietal een hart onder de riem steken en zegt met bevende stem: jullie moeten maar zo danken, de goddeloze vlucht waar geen vervolger is. Maar de rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Die avond is het om 8:00 donker. En de spartijd is voor de burgers ingegaan. Maarten sluipt voorzichtig naar de nieuwe schuur. Hij opent die en zoekt de verborgen ingang onder de meelzakken die daar liggen opgestapeld. Daar is het lage houten luik al, waardoor hij in gebukte houding naar binnen kruipt. Van onder zijn colbert haalt hij een zaklantaarn tevoorschijn en laat die door de smalle gleuf schijnen. Een zacht geschuifel van schoenen en een gemurmel van stemmen bewijst dat de onderduikers naar voren komen. Maarten heeft door Joop de boodschap laten overbrengen wie er deze avond overgedragen worden aan de ondergrondse beweging. De Joden moeten ieder op hun beurt wachten. De meesten bivakeren niet langer dan een paar dagen in het doorgangsverblijf. En dat is een goede maatregel. Het is maar een noodschuilplaats, moet je denken. En het gaat goed zo. De 8 mensen, waarvan er 4 Joods en 4 niet-Joods zijn, hebben hun schamele bezittingen in een tas aan hun schouder bungelen. Het is maar weinig wat ze met zich meedragen. Maar op die manier is alles gemakkelijk te vervoeren en kunnen ze haastig wegvluchten, mocht dat nodig zijn. Achter elkaar lopen, gebiedt Maarten. Jullie moeten mij op een afstand volgen, met zo'n 10 meter tussenruimte. Ik verken eerst de omgeving. Blijven jullie in de rij. Ga niet naast elkaar lopen, maar blijf achter elkaar. Zo heb je de minste kans om gesnapt te worden. Begrepen? Zegt hij streng. De onderduikers moeten inzien dat het volle ernst is. Er mag niets misgaan. Het achttal stemt met strakke gezichten toe. Het licht van Maartens lantaarn schijnt even in de hoek, waar een jonge vrouw op een met stro gevulde brits is blijven zitten. Zo te zien is de Jodin zwanger. Een snik welkt op uit haar borst omhoog. Waar is haar man? Hij is opgepakt en weggevoerd. Wees maar niet bang, moedertje, probeert Maarten haar moed in te spreken. Als je maar precies doet wat er gezegd wordt, kan er niets ergs gebeuren. Maar bovenal, ons leven is in Gods hand. Buiten zijn wil valt er geen musje van het dak. De vrouw knikt. De Eeuwige is machtig haar te beschermen en in een veilig oord te brengen. Haar man kan hij ook beschermen, weet ze. Maar zou ze hem ooit nog terugzien? Of zou hij al gestorven zijn? Maarten's stem doet haar opschrikken. Kom mee, gebiedt hij. En de 8 volgen hem op de voet. Joop en Gijs, die in de keuken hebben staan wachten, sluiten de rij. Zo wil vader het hebben. En ze willen hem strikt gehoorzaam zijn. De maan is achter de wolken verdwenen. En dat komt het groepje goed van pas. Onderlangs de polderdijk sluipen ze voort. Het zachte gras dempt hun voetstappen en zo dicht langs de hoge dijk vallen ze het minst op. Bij de Veerweg wordt het gevaarlijker, want daar zijn veel Weermachtssoldaten gelegerd. Bij de kromming van de Veermacht gluurt Maarten voorzichtig boven de wegbarm uit. Ze moeten hier de weg oversteken. Er is niets te zien en op handen en voeten steekt hij over. Aan de overkant schiet hij met een vaart de zanderige helling af naar beneden. Daar wacht hij op de anderen. De onderduikers zijn al achter hem aangekropen. Gijs en Joop sluiten de rij. Oeh, ze vinden het uiterst spannend om zulk gevaarlijk werk te doen. En het is een dienst van het vaderland. Er zitten ook 4 Hollanders bij in de groep, die gezocht worden door de Gestapo. Jullie moeten hier blijven zitten, zegt Maarten tegen de vluchtelingen, die als bange hazen in elkaar gedoken zitten. Het is hier veel minder gevaarlijk dan zo even, onder aan de Veerweg. De Duitsers hadden elk ogenblik zomaar kunnen opduiken, ze huiveren. Maarten loopt op de rivier toe. Het water van de Merwede klotst zacht tegen de stenen. Hij luistert scherp. Hier zou de man moeten staan die de vluchtelingen van hem zal overnemen. Maar er is niemand. Alles zal toch wel goed gegaan zijn? Hij luistert met gespitste oren of hij soms geplas van riemen hoort. Het blijft stil. Ze horen alleen het krassen van een nachtuil. Oehoe, oehoe. Onverwacht klinkt een zware mannenstem. Utrecht. Maarten keert zich met een ruk om en ziet iemand in het halfduister staan. Heel even schrikt hij. Maar dan weet hij dat het afgesproken wachtwoord was. Hij flitst zijn zaklantaarn aan en antwoordt: Voorthuizen. Een kort gelach om de schrik van het ogenblik breekt de spanning. Het is goed, weten ze beiden. Mijn schuit ligt daartussen, de gorzen, fluistert de vreemdeling tegen Maarten. De vluchtelingen herademen. De redding lijkt zo nabij. Nu niet vergeten dat hier Duitsers in de buurt zijn. Oppassen, blijft het parool. Maarten is al bezig om de groep naar het water te loodsen. Hij slaat zijn arm om de schouders van de Jodin en helpt haar als eerste in de boot te klimmen. Als Maarten zich inspant om wat struikgewas richting de boot opzij te schuiven, schrikt hij opeens. Wat is dat voor een geluid? De anderen horen het ook. Ze spitsen hun oren. Wat is dat? Zware voetstappen klinken door de stilte van de nacht. Spijkerlaarzen schrapen over de weg. Duitsers, zitten de Joodse vrouw op de roeibank. Ze wil opstaan en naar de oever springen. Maar Maarten is haar voor. Stilzitten, gebaart hij de vrouw. De overige vluchtelingen moeten zich ook niet verroeren. Het is muisstil tussen het oevergewas. Geen zucht wordt gehoord. Het gestamp van de laarzen wordt duidelijker en luider. Omzichtig turen de soldaten de rivieroever af. Ze kennen hun werk, maar ze zijn niet speciaal bedacht op een vlucht die op dit moment plaatsvindt. Als in de stilte ineens een tak knapt onder een Joodse voet, hij schrikt van de roep van een nachtvogel, is de troep echter paraat. Er wordt halt gehouden. De veldwebel sommeert zijn mensen om te zoeken naar wat het daglicht wellicht niet kan verdragen. De soldaten speuren nauwgezet tussen de bosjes en het gors. De boot en de groep van Maarten is gelukkig al een flink eind uit de dijk. O God, help ons toch. En God waakt. Want de Duitsers nemen de moeite niet om ver genoeg van de dijk af te zoeken. Op bevel van de aanvoerder hervatten ze hun tocht. Als de Duitsers een heel eind verdwenen zijn, gaan de vluchtelingen met Maarten voorop verder naar de boot. Eén voor één nemen ze plaats op de roeibank. De schuit is helemaal vol, als de stuurman ook aan boord gekomen is. Een laatste armzwaai aan hun helpers. En dan verdwijnen de onderduikers in het duister. Ze varen naar de overkant. Daar staan weer anderen klaar om hen verder te begeleiden. Hun vlucht leidt naar Zwitserland, dat nog buiten de oorlog gebleven is. Maarten, Gijs en Joop keren huiswaarts. Tot op hun botten verkleumd komt het drietal tegen 12 op de molen terug. Het is bijna zondag, denkt Maarten, als hij de nog warme keuken binnenstapt. Nelia heeft de koffie op het fornuis staan. Wat is ze dankbaar haar man en kinderen behouden thuis te zien. God dank, zegt ze tegen Maarten. Ja, vrouw, dat karwei zit er weer op, is zijn korte commentaar. We waren bijna in de handen van de vijand gevallen. De jongens drinken nog een bakkie met hun ouders mee. Dan gaan ze vlug naar bed. Het is al zondag. De klok in de kamer laat zijn 12 slagen horen. Dank u wel voor uw aandacht.